En vanavond komen wij dan terecht in het tweede boek van Samuel, zoals het heet. Want in het eerste boek van Samuel hebben we Samuel zien overlijden. En het is al inmiddels enige jaren geleden. Niet dat wij het gezien hebben bedoel ik, maar wel voordat we hier terecht zijn in 2 Samuel 1, om zo te zeggen. De naam van het boek, ja, wij weten niet wie het geschreven heeft. Dat zal ik ook wel eens gezegd hebben bij het eerste boek van Samuel. Want bij het eerste boek van Samuel was Samuel in hoofdstuk 1 nog niet geboren. Dat wat voeten in aarde, maar hij kan het onmogelijk zelf geschreven hebben of bedacht hebben of hoe dan ook maar. Achteraf, ja, dan heeft zijn moeder het hem verteld. Ja, daarom zei ik bedacht. Hè. Maar de verdeling in 1 en 2 Samuel, die is volstrekt arbitrair. Dat wil zeggen, ik weet niet waarom. Het gaat gewoon door. Het verwijst ook weer gewoon terug. 2 Samuel 1 verwijst terug naar 1 Samuel 30 en 31. Dat is een ander boekje, daar merk je dus feitelijk niks van. David kende we al lang inmiddels. En ook in deze hoofdstukken, nou ja, dan gaat het langzamerhand wat beter. Want langzamerhand komt hij dan tot een troon, om zo te zeggen. Het enige wat je kunt zeggen is dat in 1 Samuel 31, dus in het eind van het eerste boek Samuel, Saul is overleden. Maar dat neemt niet weg dat we het daar vanavond dus toch weer over hebben. Over de dood van Saul. Zodat wat eigenlijk nou de overgang is. Wij weten het niet. Je moet zich er ook niet in verdiepen. Er is verder niks over te vertellen. Wij weten dat niet. En wie die indeling gemaakt heeft, weet ik trouwens ook niet. Niettemin, het resultaat is wel dat het samen 2 Bijbelboeken in beslag neemt. En dat is voor de statistiek en voor de telling dan toch weer wel van belang. Hè? U weet wel, we hebben 70 boeken van de Bijbel, ja. En 2 boeken van Samuel, anders komt dat niet uit, nee. En 5 boeken van de Psalmen, anders komt dat ook niet uit. En maar 1 Jesaja. 2 Samuel 1. Voorts geschiedde het na Sauls dood, als David van de slag der Amalekieten was wedergekomen. Want het is een heel gedoe, dat weet u, hè, die hele geschiedenis. Weet u nog hoe het was allemaal? Een heel gedoe. We hadden in de voorgaande hoofdstukken te maken met zelfs een Egyptenaar. En met Amalekieten en met Filistijnen en met David zijn groepje. En daarna hadden we nog Saul en zijn groep, toch? En het was een heel gedoe en dat liep alle kanten op, zal ik maar zeggen. Het liep allemaal door elkaar, hier ook. Want hier, Saul's dood, dat was niet door de Amalekieten, dat was door de Filistijnen. Maar het geschiedde na Sauls dood, als David van de slag der Amalekieten was wedergekomen en David 2 dagen te Ziklag gebleven was, zo geschiedde het op de 3e dag dat Ziet uit het heerleger van Saul een man kwam, wiens klederen gescheurd waren en aarde was op zijn hoofd. En het geschiedde als hij tot David kwam, zo viel hij ter aarde en boog zich neder en David zei, van waar komt gij? En hij zei tot hem, ik ben ontkomen uit het heerleger van Israël. Voort zeide David tot hem, wat is de zaak? Hoe is het gegaan? Wat is de afloop? Want David wist er allemaal van, hè, dat die strijd geweest was, of zou zijn. Wat is de zaak? Verhaal het mij toch. En hij zei dat het volk uit de strijd gevloden was, en dat er ook velen van het volk gevallen en gestorven waren, dat ook Saul en zijn zoon Jonathan dood waren. En David zeide tot de jongen die hem de boodschap bracht, hoe weet gij dat Saul dood is en zijn zoon Jonathan? Toen zeide de jongen die hem de boodschap bracht, ik kwam bij geval op het gebergte van Gilboa en ziet, Saul leunde op zijn spies en ziet, de wagens en ritmeesters hielden dicht op hem. Zo zag hij achter zich om en zag mij en hij riep mij en ik zeide, hier ben ik. En hij zeide tot mij, wie zijt gij? En ik zeide tot hem, ik ben in Amalekiet. Toen zeide hij tot mij, sta toch bij mij en dood mij, want deze maliënkolder heeft mij opgehouden, want mijn leven is nog gans in mij. Zo stond ik bij hem en doodde hem, want ik wist dat hij na zijn val niet leven zou. En ik nam de kroon die op zijn hoofd was en het armgesmijde dat aan zijn arm was en heb ze hier tot mijn heer gebracht. Toen vatte David zijn klederen en scheurde ze, desgelijks ook al de mannen die met hem waren. En zij weeklaagden en weenden en vasten tot op de avond over Saul en over Jonathan, zijn zoon, en over het volk des Heren en over het huis Israëls, omdat zij door het zwaard gevallen waren. Voort zeide David tot de jongen die hem de boodschap gebracht had, van waar zijt gij? En hij zeide, ik ben de zoon van een vreemde man, van een Amalekiet. En David zei tot hem, hoe hebt gij niet gevreesd uw hand uit te strekken om de gezalfde des Heren te verderven? En David riep een van de jongens en zeide, treed toe, val op hem aan. En hij sloeg hem dat hij stierf. En David zei tot hem, uw bloed zij op uw hoofd, want uw mond heeft tegen u getuigd, zeggende, ik heb de gezalfde des Heren gedood. En daarna, in de rest van het hoofdstuk, is sprake van een klaaglied. Dat staat in mijn Bijbel ook boven vers 17. Een klaaglied ter gelegenheid van deze gebeurtenissen, de dood van Saul, waarin Saul en ook Jonathan beklaagd dan wel beweend worden. Maar daarover later. Hier vinden we omstandig vermeld hoe David op de hoogte geraakte van de dood van Saul. U weet nog hoe dat was in de voorgaande drie hoofdstukken eigenlijk. In 1 Samuel. De Filistijnen trokken op tegen Saul. En David, die te Ziklag woonde, eigenlijk in het gebied van de Filistijnen, maar hij had die plaats gekregen, weet u nog. David die trok met hen mee, met de Filistijnen mee, door wie hij vertrouwd werd, althans door Achis, de koning van Gat. Maar daar hadden de anderen bezwaar tegen, dus halverwege dat zij optrokken naar het slagveld in Gilboa, werd David teruggestuurd, zo van, dan maar niet, we hebben u niet nodig. En David ging terug naar Ziklag, zodat hij wel wist dat de Filistijnen optrokken tegen Saul, maar hij was er niet bij. En hij moest dus van een ander horen hoe dat was afgelopen. En terwijl David terugkeert naar Ziklag, blijkt dat Ziklag inmiddels was veroverd door Amalekieten in het zuiden. Je moet even bij de les blijven. De Amalekieten hadden Ziklag veroverd. Dat is in het gebied van de Filistijnen eigenlijk, maar specifiek op de plaats van David. Filistijnen, het leger, zijn naar het noorden getrokken. David mee. Maar David wordt teruggestuurd, gaat terug naar huis en vindt Ziklag. En er is niemand meer. Want Ziklag was met vuur verbrand. En de vrouwen die erin waren gevankelijk weggevoerd. Doch ze hadden niemand doodgeslagen van de kleinste tot de grootste, maar hadden ze weggevoerd en waren hun wees gegaan. Dus dat waren die Amalekieten die het tegen David opnamen, terwijl de Filistijnen het opnamen tegen Saul. Dat was het eigenlijk. Hè? David komt terug in Ziklag en trekt daarna op. Nee, hij trekt op. Hij gaat zoeken hoe dat gegaan is. En dan komt hij een Egyptische jongen tegen. Eén man weer. En die vertelt David hoe het gegaan is in Ziklag. Heb je dat? Het is net zoiets, hè? Hoe is dat gegaan in Ziklag? En die Egyptische jongen zegt, dat is vers 13, was vers 13, 1 Samuel 30, vers 13. Ik ben de knecht van een Amalekitische man. Die Egyptische jongen. En mijn heer heeft mij verlaten, want ik was ziek geworden en al dat soort dingen meer. Maar want wij waren ingevallen tegen het zuiden van de Gerethieten en op hetgeen van Juda is en weet je veel. Dat wil zeggen, de Filistijnen waren het noorden en het zuiden vielen dus de Amalekieten in. Hetgeen verteld wordt door een Egyptisch man. Nu zijn we een fase verder. Nu heeft inmiddels Saul zijn strijd gestreden tegen de Filistijnen. Hij is overleden en David is inmiddels is terug in Ziklag. En daar wordt hem de boodschap medegedeeld door deze Amalekitische man. Wie bent u? Komt u vandaan? Al dat soort dingen herhalen zich hier dus min of meer. Alleen deze keer gaat het over de dood van Saul daadwerkelijk. Het is een heel gedoe daar in de buurt, mag ik wel zeggen. Nou komt dat ook overeen met de geschiedenis zoals wij die zouden kunnen kennen. Ja, ik zeg wat ongelukkig, maar ja. Hadden gekend hebben kunnen weten, of zoiets. Weet je veel. Het probleem met Bijbelse geschiedenis is dat wij noemen het ook hardnekkig Bijbelse verhalen. De Bijbelse verhalen, Bijbelse vertellingen, kinderbijbel, plaatjes erbij, sprookjesboek, enzovoorts. Maar dat het iets van doen heeft met de geschiedenis als zodanig, ja, dat is nog wat meer dan de vraag of het ook werkelijk gebeurd is, bedoel ik maar, hè. Dan kan je makkelijk zeggen, ja, het is wel werkelijk gebeurd. Dat geloven, ik denk dat wij dat wel geloven, dat het wel werkelijk gebeurd is. Maar in wat voor een samenhang en hoe de rest van de wereld eruit ziet, wat eraan vooraf ging en hoe men leefde, hoe de verhoudingen waren, zal ik maar zeggen, ze hebben het er mij ook nooit bij verteld, hoe of wat. En toch, het is van groot belang. Want wat we hier vinden is dat er allemaal volken zo met elkaar in strijd zijn. Dat blijft trouwens nog ook in de komende hoofdstukken zo. Dat wil zeggen in de komende 7 jaar. Want dat weet u waarschijnlijk zo uit het hoofd ook nog wel. Na de dood van Saul wordt weliswaar David koning, maar alleen over Juda. Hetgeen hij blijft 7 jaar lang. Dan wel 7,5 als het nauwkeuriger moet. De Bijbel geeft beide getallen op. Dan blijft hij 7 jaar koning over Juda. En daarna pas wordt hij door alle stammen van Israël als koning aanvaard. En in die tussenliggende 7 jaar hebben wij van doen met een koning van, met een zoon van Saul, die koning is, ja, over Israël, maar niet over Juda. Hebben jullie die nog? Want zo heet dat. Het is erg belangrijk eigenlijk toch wel. Want het moet toch in ieder geval tot ons doordringen dat de scheuring van het Rijk na de dood van Davids zoon, Salomo, ook maar niet zo plotseling gebeuren, zal ik maar zeggen. Voordat David aan de macht kwam, was er die tegenstelling al tussen Juda en wat Israël genoemd wordt, kan natuurlijk niet helpen. En daarna is dat dus weer zo. Er zijn eigenlijk maar een paar jaar geweest waarin Israël werkelijk verenigd was onder één koning. En dat waren niet meer dan 73, ik wil even gauw rekenen. Ja, 73 jaar. 33 jaar in de regering van David en nog 40 jaar in de regering van Salomo, that's all. Wat het Davidische huis betreft is maar 73 jaar koning geweest over Israël. En dat was het dan. En daarvoor was het volk verdeeld. Verder daarvoor in de dagen van de Richter nog veel sterker. Maar goed, dat is een helemaal ingewikkeld verhaal. Waarbij de stammen en de diverse families natuurlijk helemaal niet onder een koningschap geplaatst waren. En het volk zeker geen eenheid was. Daarvoor hoef je de geschiedenis maar te lezen. En daar, Salomo was het ook weer niks. Maar die 73 jaren zijn feitelijk toch de grote jaren geweest in de geschiedenis van Israël. Begrijp me goed, de geschiedenis vanaf de uittocht uit Egypte, of moet ik zeggen vanaf Abraham, maar eigenlijk vanaf de uittocht uit Egypte, en dan de hele Oud-Testamentische tijd door, dat is pak een beetje 1500 jaar, want nauwkeuriger ga ik dat toch niet proberen te zeggen, niet van 1500 jaar, waarschijnlijk iets langer, Maar het zijn maar enige tientallen jaren geweest waarin Israël daadwerkelijk wat voorstelde. En dat kwam in deze dagen tot stand. Dat wil zeggen vanaf deze hoofdstukken. Na de dood van Saul. Daaronder en daarvoor was er sprake van allerlei verdeeldheid. Ik heb u al een van de vorige keren, dacht ik, iets verteld, dacht ik, over die Amalekieten. Hè? Of niet, dat was toch zo, heb ik u toch verteld, over die Amalekieten. U weet wel, dat waren die lui, nou ja, afstammelingen, erfgenamen van Esau. Dan wel van Amalek, de kleinzoon van Esau, het is dus een broedervolk. En zodra Israël als volk geboren werd uit Egypte, liepen ze tegen de Amalekieten op. Dat wil zeggen, toen kwam Amalek, staat er. En daar streden ze toen tegen, heel den dag. U weet wel, met Mozes en Aaron en Hur op de berg, enzovoorts. Hè. En met die handen van Mozes omhoog. En dat soort dingen. Heel gedoe was dat. Maar u weet ook hoe het verder gegaan is. Hè? Bij de uittocht uit Egypte ging heel Egypte ten onder. Enigszins letterlijk, maar voor de rest overdrachtelijk. Dat wil zeggen, er kwam een einde aan het Egyptische Rijk van die dagen. Als u mij vraagt, gewoon, er kwam een eind aan wat wij kennen als het Middenrijk van de Egyptenaren, dat schrijf je met hoofdletters, ja, het Middenrijk, zo heet dat. Wanneer dat dan ook maar was, want dat ga ik er niet bij vertellen, wordt veel te ingewikkeld allemaal. Maar het hele punt is dat Egypte ging ten onder, Israël ging eruit, de Amalekieten kwamen Israël tegen, Israël kwamen de Amalekieten tegen. Israël is verder getrokken na die strijd. De vraag is, waar zijn de Amalekieten gebleven? Daarna. En het antwoord is, die zijn Egypte binnengelopen. De deur stond wagenwijd open. En wij kennen ze als de Hyksos. En de Egyptenaren kenden ze als de Amu. Maar ja, dat is dus Amalek. Kijk, ik daar de details van moet vertellen of moet vertellen hoe ik daar aan kom. Zijn we een avond bezig en dan gaat u naar huis. En dan zegt u de andere dag, maar het was helemaal geen bijbelstudie. Ja, wat moet ik? Maar je moet een beetje de geschiedenis kennen. Die Amalekieten hebben namelijk Egypte in bezit genomen. Dus historisch. Er worden zelfs tot vandaag historische romans over geschreven. Over de Hyksos die zomaar Egypte binnenliep en de macht overnamen. En de strijd die de Egyptenaren in de loop der tijd via de ondergrondse, via de verzetsbeweging, zal ik maar zeggen, hebben moeten leveren om uiteindelijk die Amalekieten eruit te krijgen, hetgeen ze gelukt is. En we weten daar tamelijk wat van, ook wie die lui waren enzovoort. Maar goed, daar ga ik nou dus allemaal niet verder op in. Dus hier trouwens ook verder niet aan de orde. Maar het punt is dat in deze tijd die Amalekieten ineens weer ten tonele verschijnen. Ze hebben kennelijk Egypte verlaten. Ze zijn er zojuist uitgegooid. Ze komen uit Egypte en ze komen dus in het gebied van de Filistijnen. Want het is de weg langs de zee, de Via Maris, de Filistijnen. Komen. En die Filistijnen zijn net naar het noorden getrokken om tegen Saul te vechten. Dus het zaadje ligt mooi open. Toch? En de Amalekieten trekken dus in de praktijk op tegen de Filistijnen. En daartussendoor loopt David ergens. Die aan de ene kant met die Filistijnen van doen heeft. Aan de andere kant met de Amalekieten. En bovendien heeft hij nog de Saul als een tegenstander. Dat wil zeggen, dat is eigenlijk een volstrekt verloren positie. Niettemin, binnen enige jaren ligt de hele wereld, ik had bijna gezegd toenmalige wereld, ja het is tegenwoordig niet, dus het is de toenmalige wereld, maar binnen enige jaren, dan wel binnen enige decennia, ligt de hele toenmalige wereld aan de voeten van Salomo, die de zaak, het koninkrijk, het bedrijf, het volk, het koninkrijk, zo overdraagt aan Salomo, die dus van zijn leven ook niet meer hoeft te vechten. niet tegen andere volken. Hij heeft geen vijanden. Om de eenvoudige reden dat al die vijanden door David zijn onderworpen. En dat is niet niks. Want tot op heden hadden we David met een groepje van... Hoeveel waren het inmiddels? Waren het nog steeds 400? Of waren het er inmiddels al meer? 600 al, hè? Maar een groepje van 600 man. Maar het leidde tot de onderwerping van al Davids vijanden. Dat is nou misschien omdat David een goed veldheer was, maar de andere kant is natuurlijk, en dat is de belangrijkste kant, dat de Heer hem dat gaf. En de oprichting van het koninkrijk van David staat sowieso model voor de oprichting van het koninkrijk van de zoon van David in de toekomst. En de positie van de zoon van David in het verleden, Salomo, komt aardig overeen met de positie van de uiteindelijke zoon van David, de Heer Jezus Christus, straks in wat wij noemen het Messiaanse Rijk, zijn koninkrijk, waarin inderdaad de hele wereld aan hem zal zijn onderworpen. Maar ja, u weet toch, Salomo is type van de Heer Jezus Christus, van de Messias. En wat over de Messias gezegd wordt, wordt aanvankelijk gezegd over Salomo. Of andersom, wat aanvankelijk gezegd wordt over Salomo, zoon van David, is net zo goed en in veel hogere mate eigenlijk van toepassing op Christus. Waaronder de uitspraken over een eeuwig koninkrijk en de uitspraken over de bouw van een tempel. Maar neem niet weg dat diezelfde dingen, een koninkrijk en de bouw van een tempel, wel degelijk toegeschreven worden aan Salomo. Nee, niet omdat ik dat zeg, maar omdat het menigmaal gewoon zwart op wit in de Bijbel staat. Als we gewoon doorlezen, komen we vanzelf tegen. Al komen we dan ook in Koningen en Kronieken, maar in dit tempel duurt dat jaren natuurlijk, hè. Maar dat staat er wel allemaal. En daar gaat het maar om. Eigenlijk, dit zijn zeer turbulente tijden. Maar het is de oprichting van het koninkrijk van David. En het wordt tot vandaag geacht het grootste wereldrijk ooit geweest te zijn. Maar dat staat er ook allemaal. Hè? Alleen schrijf je dat dan niet aan David toe, maar aan Salomo. Want zo staat het in de Bijbel. Alle koningen der aarde waren aan Salomo onderworpen. Alle koningen waren beïndrukt, weet je wat. Waren helemaal onder de indruk van Salomo's wijsheid en rijkdom. En ze kwamen eenmaal per jaar naar Jeruzalem bij bepaalde gelegenheid om zijn advies te vragen, om zijn wijsheid te horen, dan wel om zijn postzegelverzameling, zijn verzamelingen te bekijken, zijn van dieren en planten en bomen en vooral zijn rijkdom. Dat staat niet in 2 Samuel 1, maar dat komen we later wel tegen. Nee, dat is hoofdstukken vooruit, dat weet ik wel, maar dat is waar het naartoe gaat in pak een beetje 40 jaar. Vanaf het begin van het koninkrijk van David naar het koninkrijk van Salomo. Heel de opbouw daarvan vindt plaats in de 40 jaren van Davids koningschap uiteindelijk. Dat is nog lang genomen natuurlijk, want het duurde 7 jaar voordat hij maar koning werd over heel Israël. Maar binnen afzienbare tijd werd dat rijk opgericht. Mocht u nou mij verbaasd aankijken en zeggen, maar ik heb toevallig wat geschiedenis geleerd, maar ik ben dat rijk van David, van Salomo in de geschiedenisboeken niet tegengekomen. Nou zeg ik, nou, waarschijnlijk bent u het wel tegengekomen, maar het heette niet zo. En daar zit het probleem altijd, hè. Namen. Want dat rijk, nou, dat kun je gewoon uitrekenen, dat kun je gewoon nagaan in de geschiedenisboeken. Een wereldrijk in de dagen, zo ongeveer 1000 voor Christus. Vanaf 1000 voor Christus, ongeveer.
Phoeniciërs?
Dat zijn de Phoeniciërs. De Phoeniciërs. De Phoeniciërs, die zeevarende natie. Dat waren ze. Hè? En waar die zomaar vandaan kwamen, ja, ineens. Ja, ze voeren al lang in schepen rond, maar ze waren ineens aan de macht. In heel de wereld. Je kwam ze over heel de wereld tegen. Enzovoorts. En de Phoeniciërs, terug naar de Bijbel, De Fenicius, ja, die worden toegeschreven aan Tyrus en Sidon. En zowat steden in het tegenwoordige Libanon. Met name Tyrus als belangrijkste van de, ik geloof, 4 of 5 steden van de Fenicius, zal ik maar zeggen. Maar dan moet ik er wel meteen bij zeggen dat de koning Hiram, die in de ongewijde geschiedenis dus zeer bekend is als de grootste koning ooit van de Fenicius, om zo te zeggen, althans van Tyrus, dat die koning Hiram een rol speelt in de geschiedenis van David en in die van Salomo. En dat de man eerst zorgt dat David zijn paleis krijgt. Hij krijgt het namelijk cadeau, David. Hè? Koning Hiram bouwt het voor hem. En later is het diezelfde Hiram die bovendien nog zorgt voor de bouw van de tempel. Nou, niet alleen. Hij had er personeel bij. Nee, van zijn eigen volk en van Israël. Of andersom, Israël had personeel, maar het kwam uit Tyrus en Sidon en de plaatsen daarin van de Libanon. Leest u het maar na. En ook de bouwmaterialen kwamen daar vandaan, enzovoorts. En als Salomo goud, zilver en koper van geen getal, want het was zoveel dat je het niet eens meer tellen kunt, verzameld. Waar haalde hij dat dan en hoe? Het antwoord is van over de hele wereld en per schip. Wat had u dan gedacht? Er is geen andere optie, vandaar dat de geschiedenisboeken, die immers de Bijbel niet willen erkennen als historisch betrouwbaar, zeggen, oh, die rijkdom van Salomo, ja, dat kan nooit zo geweest zijn als de Bijbel ons wil doen geloven. Ik heb het letterlijk zo gelezen. Niet zo heel lang geleden trouwens. Dan moet je je niet te veel van voorstellen. Maar die Fenicius. Mijn Bijbel zegt dat in die dagen de hele wereld onderworpen was op respectvolle wijze aan Salomo. Nou ja, daar gaat het hier naartoe. En we krijgen vanaf dit moment, vanaf 2 Samuel 1, krijgen we 40 jaar om dat op te bouwen. En men zou daar dus niet te gering over denken. Een wereldrijk, dat we er zo weinig van horen in het algemeen, komt omdat het inderdaad maar kort geduurd heeft. Want daarna kreeg je de splitsing van het rijk, weet u wel. Zodat de troon van Salomo en van het huis van Salomo weliswaar in Jeruzalem blijft, maar over een klein deel van Israël als zodanig. En wat het andere deel betreft, onder de naam Israël, ja, dat is ook maar pak een beetje, moeten even nadenken, iets meer dan 200 jaar heeft dat bestaan of zoiets, en toen werd het in Assyrische ballingschap weggevoerd. Dat is niet zoveel, dat ging langzamerhand naar de kelder, om zo te zeggen. En dan zegt u, maar betekende dat dan ook het eind van de Fenicius? En het antwoord is, nou niet helemaal, maar ze hebben zich verplaatst inderdaad naar het westen. En met de ondergang, of met de, hoe noem je dat, met de aftakeling of zo, hoe zeggen ze iets? Met de neer, dank u broeder. Met de neergang van officieel wat Fenicius heet, krijg je de opkomst van Carthago. Maar dat zijn volstrekt dezelfde mensen. En eigenlijk ook onder dezelfde naam, behalve dan dat de Grieken er een andere naam aan gaven. Daar zitten wij tot vandaag nog mee. Hè? Maar het is gewoon geschiedenis en het loopt parallel aan de Bijbelse geschiedenis. Het is zelfs de Bijbelse geschiedenis. Alleen nu verteld vanaf de Griekse kant. Want zij waren degene die ons de naam Fenicius hebben overgeleverd. Iemand keek het laatst nog voor me na in een samenkomst. Die had een computer bij zich, een internetverbinding en zo. En die onderbrak mij en zei, ik heb het hier staan. Fenicius, de naam die de Grieken gaven aan de volkeren die woonden op de oostkust van de Middellandse Zee. Zeg maar Canaan. Daar is Israël in besloten. Nou goed, ik hoop dat ik even de schaal vergroot heb. Zodat we nu weer even terug kunnen. In Ziklag zijn we. In zijn eigen dorp, de enige plek, het bleef later een kroonkolonie. Ja, die plaats heb ik u verteld in de tijd. Hè. Het blijft de eigendom van het Davidische koningshuis. Deze plaats. En David is daar. En dan staat er, Als David van de slag was wedergekomen en David 2 dagen te Ziklag gebleven was, zo geschiedde het op de 3e dag. Ja, in die dagen waarover niks verteld wordt, sterft Saul. Hè? Dat zijn de dagen van de strijd van de Filistijnen tegen Israël en daarmee tegen Saul, uitlopend op de ondergang van Saul. En op de 3e dag komt de mededeling dat Saul is overleden. Heb je die gevolgd? Mag toch niet zo moeilijk zijn. Je moet toch meteen even vanaf zo'n 3e dag... even kortsluiting hebben met de Nieuwtestamentische geschiedenis. Wat gebeurde er op de 3e dag?
Opstanding.
Opstanding van Christus. En de mededeling dat hij was opgestaan, maar daarmee ook de mededeling dat het nieuwe verbond is aangebroken. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden, want de opstanding van Christus is de eerste dag van de nieuwe schepping. En van een nieuw verbond, daarmee trouwens ook van de vorming van de gemeente, die immers een gemeente is van eerstelingen, waarvan Christus het hoofd is, dus dat kan ook al niet missen. Dingen zijn niet zo moeilijk. En in het algemeen geldt natuurlijk, maar dat hebben we in het voorgaande Bijbelboek ook al gezien, dat op de 3e dag komt de verlossing. Enzovoorts. En dit is niet zo moeilijk om dat bij elkaar te zien, want Saul is nog altijd een beeld van de heerschappij van de wet. De eisende, weet u nog? Saul, de eisende. Is een beeld van de eisende wet. En op de 3e dag... komt de mededeling dat Saul is overleden. Waarna de vraag nog steeds is wie het gedaan heeft. En daar zijn dus ook verschillende antwoorden op, blijkbaar. Maar zo geldt dat ook voor de Nieuwtestamentische variant. Ik bedoel dit, door de dood van de Heer Jezus kwam een einde aan de heerschappij van de wet. Maar wie heeft eigenlijk zijn dood bewerkstelligd? Ja, daar zijn dus meerdere antwoorden op. Ik vroeg het aan Petrus en die zei, de Joden. En ik vroeg het aan, hoe heet het, die Nederlandse dichter ook alweer? Die riep, en zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten? Enzovoorts. En toch waren het de Joden wel, en dat wist de schrijver van dat gedicht ook wel. Over de Joden wordt gezegd, die gij gekruist hebt. Bij een andere keer staat er, die gij door de handen der onrechtvaardigen gekruist hebt. Wie zijn handen waren dat dan? Dan waren het weer de heidenen, de Romeinen namelijk, degene die de wet niet hebben, de onrechtvaardigen. En zo, ja, wie hebben het nou gedaan, de Joden of de heidenen? Maar ik las in het Oude Testament, want dat lezen we wel eens, hè. In het Oude Testament, daar staat, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dat betekent dat God het zelf gedaan heeft. Dan heb je toch een paar verschillende antwoorden. Dan heb ik er nog één. Dat is uit 1 Korinthe 2. Indien de oversten deze wereld de verborgenheid gekend hadden, dan zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Wie heeft het dan gedaan? De oversten deze wereld. Daar kan je nog terecht bij de oversten der Joden, ongeacht of dat Herodes was of als koning der Joden of hoe heette die man? Kajafas. De hoge priester, of dat het Pilatus was als vertegenwoordiger der heidenen, maar bij oversten deze wereld in de brieven van Paulus ben ik gewoonlijk toch heus terecht een etage hoger, namelijk bij de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht en overheden, macht en geestelijke boosheden enzovoorts. Van de oversten deze wereld. En dan kom je dus gewoon bij de duivel uit. Wie heeft het nou gedaan? Nou ja, dat hangt er maar vanaf van welke kant je die dingen bekijkt. kunt ook vragen wie had er belang bij. En daarna worden, en maar wie dacht er belang bij te hebben? Dan krijg je meer antwoorden. Ja. De duivel had er belang bij, maar in zijn opstanding, de opstanding van de Heer Jezus, werd hij en zijn personeel in het openbaar tentoongesteld. Omdat Christus over hen getriomfeerd had. Dat is Colossens, hè? Hoofdstuk 2. Toch? Maar hoe dan ook, het kwam van Gods wegen, al was het maar omdat inderdaad God niet ingegrepen heeft. Het blijft een heikel onderwerp, moet ik u eerlijk zeggen, want er komt altijd discussie over, maar de vraag zou kunnen zijn, nou ja, wat er gezegd werd door de Joden die bij het kruis stonden, die zeiden, indien gij Gods zoon zijt, komt af van het kruis. Of ze verstonden hem niet en zeiden, hij heeft het op de Heere gewend, dat die, of op God, ik weet niet wat ze zeiden, dat die hem nu uitredde. Waarna de vraag is, zou hij dat hebben kunnen doen? Ja, ik denk dat dat kon. Hij heeft het echter niet gedaan. Wie schuld is dan, wie moet je zijn dood? Nee, ik zeg het wat raar, omdat ik in gedachten ben bij een hele discussie uit de Joodse traditie over de vraag of indien Jezus echt geleefd heeft, zal ik maar zeggen, enzovoort, en die geschiedenis heeft plaatsgehad, of de Joden wel aan te rekenen is dat ze de Heer gekruist hebben, want zeggen zij, hij ging toch zelf, hij had het toch zelf wat aan kunnen doen, dat beweren toch alle christenen, allen die hem, in hem de Messias zien. Dus vandaar dat ik het woord schuld riep, maar dat bedoelde ik eigenlijk niet. Hè? Maar wie veroorzaakte zijn dood? Nou, hij zelf. Hij zou wat aan hebben kunnen doen. God zelf. Want het was in overeenstemming met Gods wil. En hiertoe was de Heer Jezus in die uren gekomen. Ik neem aan dat u dat soort schriftplaatsen allemaal kent, hè. Wat zal ik bidden? Vader, verlos mij uit deze uren. Zeg maar, hiertoe ben ik in deze uren gekomen. En het was in ieder geval in overeenstemming met de raad Gods. Staat ook een paar keer in Handelingen. Er staat zelfs dat die ongelovige Joden, met name het Sanhedrin, die hebben de raad Gods vervuld door hem te kruisigen. En dan krijg je ook nog de toelichting en hiermee stemmen overeen de profeten. Met andere woorden, het is van oudsher ook allemaal geprofeteerd. En het ging allemaal zoals het gepland was. Niettemin wordt de dood van de Heer Jezus wel degelijk aan het Joodse volk toegerekend in de eerste plaats. Ook aan de wereld trouwens, vervolgens. Het gevolg daarvan is dat hij zich eerst voor het Joodse volk en daarna voor de wereld dus ook verbergt. En de toorn Gods geopenbaard wordt van de hemel over een goddeloze mensheid die God in zijn woord en daarmee de Heer Jezus Christus heeft afgewezen. Zo zit het nou eenmaal. Het neemt niet weg dat ook de duivel blijkbaar de hand gehad heeft in de dood van de Heer Jezus. Want de dood van Saul is toch de dood van de Heer Jezus in de zin van het is het einde der wet. Heel bewust heeft de Heer een einde gemaakt aan de wet door die te vervullen. Waarna je er nog een hebt dus, eventueel nog een antwoord op hoe komt het, wie is verantwoordelijk voor de dood van de Heer Jezus. Het antwoord is dus de wet zelf. Want de wet zelf maakt een einde aan de wet. De wet zelf veroordeelt elke zondaar ter dood. En niet zeggen, maar de Heer was toch geen zondaar. Want dan heb ik het niet helemaal gevolgd. Hè? De Heer Jezus stond daar en hing daar in uw en mijn plaats. Als zondaar, hij was tot zonde gemaakt. En de wet sprak een oordeel over hem uit. En vandaar dat iemand als Saul weliswaar gezalfd des Heren is, niettemin vinden we dat hij de hand slaat aan zichzelf. Dat wil ik liever niet rechtstreeks de Heer Jezus Christus toerekenen, maar wel de wet als zodanig. De wet maakt zelf een einde aan de eigen heerschappij. Paulus zegt het ook in, wil het hier maar even opzoeken voor de veiligheid. Paulus zegt het ook in Galaten hoofdstuk 2 is het nog, geloof ik. Galaten 2 vers 19. Want ik ben door de wet, voor de wet, gestorven. Waarbij ik die naamvalsvorm maar even vertaal. Maar dat is wat het is, hè. Ik ben door de wet der wet gestorven. Als ik door de wet gestorven ben, en ik ben gestorven in Christus, dat wil zeggen, we zijn met hem één plant geworden in de gelijkmaking zijn dood, zijn gelijkmaking zijn de begrafenis, zijn gelijkmaking zijn de opstanding, betekent het dus inderdaad dat de Heer zelf ook der wet gestorven is. Waarom ook niet? Er staat ook dat hij der zonde gestorven is, in Romeinen 6 bijvoorbeeld. Eenmaal. Der zonde, der wet en der wereld gestorven. Maar door de wet. Want dat is waarom de wet zo'n vloek is. Hè? En zwak is en onprofijtelijk. Je zou zeggen, de wet doet de zondaar weg. Dat is mooi, dan zijn we van de zonde ook af. Dat is toch de bedoeling? Ja, maar je houdt alleen niks over. Dat schiet niet op. Je houdt niemand over, want er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe, enzovoorts. Dus als de wet zijn loop heeft, dan is het eind van de mensheid dus. Tenzij er zoiets is als opstanding uit de dood. En dat is het natuurlijk, hè? En daar gaat het hier ook om. Hè? Saul staat voor de heerschappij van de wet en hij sloeg de hand aan zichzelf, zoals dat zo mooi heet, eufemistisch. Dat hebben we gelezen in 1 Samuel 31. 1 Samuel 31. Waar dat allemaal stond. In vers 4 was dat. Dat weten wij. Hij wierp zich in zijn eigen zwaard. Want zijn wapendrager wilde hem niet doden, doorsteken. Dus zo nam het zwaard, einde van vers 4 van 1 Samuel 31, en hij stortte zich erin, hij viel daarin. En toen zijn wapendrager zag dat Saul dood was, zo viel hij ook in zijn zwaard en stierf met hem. Nou goed, einde van het oude verbond. En mooi om het boek te beëindigen en dan maar een nieuw verhaal. Het nieuwe is, nu komt David. En het eerste is dat David verteld wordt dat Saul dood is. En het wordt hem verteld door een mysterieuze figuur die wij ook maar even tegenkomen. Want hij mag de boodschap vertellen aan David en daarna wordt hij door David, nou niet door Davids handen, maar wel wordt hij door David dus gedood. Hè? Dat is in vers 2, want dan krijgen we weer een verslag van de dood van Saul. Zo geschiedde het op de derde dag dat ziet uit het heerleger van Saul een man kwam, wiens klederen gescheurd waren, en aarde was op zijn hoofd, was grote rouw. En het geschiedde, want dat is het, hè, dat is rouw, dat weet u. Hè. En het geschiedde, als hij tot David kwam, zo viel hij ter aarde en boog zich neder. Zo werkt dat, hè. Je gaat plat op de grond liggen, armen en benen gespreid. Dat is de meest klassieke buiging die er bestaat, hè? Dat weet u toch, hè?
Nee.
Het is antiek, ja, dit is zo. Ja. Dat is totale onderwerping, ja. In en buiten de Bijbel. Zo viel hij ter aarde, namelijk boog zich neder. En David zei tot hem, van waar komt gij? Als je dat nou langzaam leest, hè, en je dat even voort, van waar komt gij? De vraag had natuurlijk ook gewoon kunnen zijn, wie ben je? Rang, naam, registratienummer. Maar was in militaire dienst, hè? Ja. Die vraag komt niet, die vraag die komt pas later. In vers 13, alsnog. Wie bent u? Nu was het, van waar komt gij? Want de vraag is eigenlijk, is er nog nieuws? En waar kom je vandaan? In beide versen, vers 3 en 13, is natuurlijk toch het idee van dat het een vreemdeling was. Hè? Hij moet een beetje allochtoons uiterlijk gehad hebben. Wat dat ook zou geweest mogen hebben kunnen zijn geworden. Ja, weet ik niet, want hij misschien wel een snor. Hij had een snor, je kent het lied toch of niet? Nee? Ja. Nou goed. Van waar komt gij? En het was dus inderdaad een Amalekiet. Maar hij zei tot hem, ik ben ontkomen uit het heerleger van Israël. Nou, zijn identiteit wordt verder niet gevraagd. Maar nu wordt meteen natuurlijk gevraagd, maar en hoe is die strijd afgelopen? En dan vertelt deze man een verhaal. Hij heet een man, hè, dat weet u. Hè? Dat was eerst. Even kijken. In vers 2 staat dat, dacht ik. Hè? Er kwam een man. Dat is de enige keer dat hij zo genoemd wordt. Want hierna heet hij een jongeling. Een jongen. In vers 5. En in vers 6. En in vers 13. Dat is van belang. Ja. Niet voor het verhaal misschien, maar wel voor de betekenis van zo'n woord.
Staat hier in de NBV boodschappen.
Ja, dat kan. Het hele idee is dat een jongen is een ondergeschikte. En niet noodzakelijk van leeftijd, maar wel in rang. Zoals een oude niet noodzakelijk jong is van leeftijd. En ook niet noodzakelijk oud is van leeftijd. De oude kan gewoon de kapitein zijn. Je moet het altijd uitleggen. Zeker aan degene die niet in militaire dienst zijn geweest. Dat heet ouder in rang of jonger in rang. Dat heeft met leeftijd absoluut niks van doen. Heel duidelijk was dat trouwens ook zo, hè? Ja. Want er liepen officieren rond van de jaar of 1920. En er liepen, recruten rond van tegen de 30. Dat was dan helemaal zo. Als je bepaalde diploma's gehaald dat je moest in dienst, was je meteen een officier, zou ik maar zeggen. Hè? En dus ouder in rang. Onderscheid moet er zijn. Het zegt niet zoveel. Het woord jongen betekent wel, als het over leeftijd gaat, betekent het weinig jaren. Maar het is niet altijd leeftijd. Het is soms gewoon een aanduiding van iemands positie. En dan is het dus een ondergeschikte. Ik weet er geen beter woord voor. Een ondergeschikte. Een boodschapper? Ja, die is ondergeschikt aan de boodschap dan wel aan de opdrachtgever van de boodschap. Maar je vindt het in het Engels terug. Een boy, dat kan best een hele oude kerel wezen, hoor. Nou, kerel weet ik niet, maar wel heel oud in ieder geval. Een boy.
Nee, een boy, ja.
De boy, ja. En in het Frans heb je de garçon. En dat is, dat weet u toch wie dat is, de garçon. Hè? Dat is de ober. Ja. Een jongen. Dat is gewoon een knecht. En vandaar dat als de Bijbel spreekt over een jongetje, dan lezen we ineens over een knechtje. Waarom niet? Die begrippen die zijn aan elkaar verwant. Iemand heeft mij uitgelegd dat je in de Bijbel jongens of jongelingen tegenkomt tot, en dan blijken ze tot 40 jaar te zijn, zal ik maar zeggen. Ik vind het mooi gevonden, ik vind het prachtig. Het neemt niet weg dat ook iemand die twee keer zo oud is, jongen genoemd kan worden, op grond van zijn positie. Een ondergeschikte. Nee, dat is het hier natuurlijk ook. Daar gaat het maar om. Hè. Het is een man, het is een volwassen man, maar hij wordt verder als jongen beschreven. David zei tot de jongen, enzovoort. Nou, eerst zei hij tot hen, wat is de zaak, hoe is het afgelopen? Verhaal het mij toch, vers 4. En hij zeide dat het volk uit de strijd gevloden was. Het volk was op de vlucht geslagen. Dat er ook velen van het volk gevallen en gestorven waren. Kennelijk gewond, maar ook gestorven. En dat ook Saul en zijn zoon Jonathan dood waren. Dat is een duidelijke reeks, hè? Het is steeds erger. Volk op de vlucht. Volk gewond. Volk gedood. De koning en zijn zoon gedood. De koning en de kroonprins dus, hè? Dat ook Saul en zijn zoon Jonathan dood waren. En David zei tot de jongen, de boodschapper dus, ja. De jongen die hem de boodschap bracht. Wat zei je nou? Wat staat er in jouw vertaling?
De boodschapper.
Hij zei tot de boodschapper. Hebben ze het woord jongeling weggelaten? Ja. Komt er helemaal geen jongeman voor? Dus je kan het weglaten, hij zei tot de boodschapper. De jongen die de boodschap bracht. Kun je vertalen met boodschapper, ja.
Ja.
Oké. Goed. En David zei tot de jongen die hem de boodschap bracht. Er staat niet eens boodschap, hoor. Er staat zoiets als die voor hem stond of zo. Het woord boodschap brengen wordt hier helemaal niet gebruikt. Hoe weet gij dat Saul dood is en zijn zoon Jonathan? Want vooral in de oorlog wordt er een boel afgelogen. Als onderdeel van de strijd. Propaganda. Enzovoorts.
Ja, het eerste
dat hoort erbij.
Het is de waarheid.
He?
Het eerste wat sneuvelt
is de waarheid. Vermoedelijk was die er sowieso al niet, maar sneuvelt die al eerder. Maar toen maar weer. Maar je hebt wel gelijk, dat is wat er gebeurt, ja. Hoe weet gij dus dat Saul dood is en zijn zoon Jonathan? Toen zei de jongen die hem de boodschap bracht, ik kwam toevallig op het gebergte van Gilboa. Hij vertelt niet waarom hij daar kwam, maar dat weten wij natuurlijk wel, hè? Het is een Amalekiet. Dat zijn die lui die uit Egypte gegooid zijn. Hun bezittingen kwijt zijn. En nu op zoek zijn naar, je moet toch aan de kost komen ergens. Nou ja, gewoon om de lijken te beroven dus, hè. Te plunderen. Dus normaal kennen wij dat, ik weet niet of u dat kent, maar wij kennen dat niet van militaire dienst, maar wel van uit de geschiedenislessen. Legers die vechten en daarna plunderen ze, want er valt heel wat te stelen daarna. Buit, waar gaat het om? En dat er ook lui zijn die helemaal niet meegevochten hebben, niet in de strijd betrokken waren, maar niet meer op plunderen slaan. Ja, dat kan je bijna alle dagen in de krant lezen, zulke dingen. Hè? Dat weet u toch, als het een chaos is enzovoorts. Dan moet het meteen geplunderd, als het gezag er niet meer is en wat dan ook maar. Er wordt meteen gebruik van gemaakt. En ik reken hem dus als een van degenen die kwamen om de verslagenen te plunderen. Ik leen de uitdrukking even een halve bladzijde eerder uit 31 vers 8... Het geschiedde nu des andere daags als de Filistijnen kwamen om de verslagenen te plunderen. Ja. Maar als deze Amalekitische man niet liegt, was hij dus er al eerder. Want eerst versloegen de Filistijnen de Israëlieten en de andere dag kwamen ze terug om de buit. Om de verslagenen te plunderen. In die tussentijd was deze Amalekitische man bij Saul geweest. In elk geval, hoe dan ook. Want hij was in het bezit van de kroon en van het armgesmijde van Saul. Dat is vers 10. Heb je dat nog? Zodat ik persoonlijk tot op dit moment niet al te veel reden heb om aan het verhaal van deze jongen te twijfelen. En ik zeg dat omdat gewoonlijk in de korte commentaren staat gewoon van, nou ja, dit is een leugenaar. Die liegt. Want Saul heeft zichzelf in zijn zwaard geworpen en is daardoor gestorven en dat was het dan. Dus dat kan hij niet gedaan hebben. Dit is grootspraak. Had hij beter niet kunnen doen, want het kostte hem zijn leven. Vervolgens. Ik moet u zeggen, dit weet ik nog niet zo net, want alle argumenten daarvoor vind ik weinig overtuigend. Ik vind in ieder geval, ik vind hier, omdat het hier staat, vind ik het in vers 10, dat hij dus bij Saul geweest is en dat hij kans heeft gezien die kroon te pakken te krijgen. En het arm gesmeden, dat schijnt de gouden ketting om de arm geweest te zijn, voor zover wij weten. Ja, maar men zegt dat de koning een gouden exemplaar dan droeg. Maar die gladiatoren droegen dat ook, hè. Ketting om de arm, daar kun je lekker mee meppen. Als boksbeugel, daar is een mooi gewicht in. En het weert meteen een zwaard af, want het komt niet door de ketting heen. Men heeft mij verteld dat de koningen droegen dat soort dingen maar mee voor de show, van goud. En dat maakte hem kostbaar. Als uitbeelding van de koninklijke macht, de koninklijke arm. Wat dacht u van armee en army? Kracht, leger. Nou ja, goed. In ieder geval heeft hij dat te pakken gekregen, dus hij moet in ieder geval geconfronteerd zijn geworden met de dode Saul. Terwijl er verder niemand in de buurt was. Als die er wel waren, had hij nog moeten vechten om het bezit van die kroon, want dat wil iedereen, hè? Toch? Dat is een schat. Ja, al zou je het maar verkopen, nietwaar? Later. Of omsmelten lijkt me veiliger trouwens. Maar vooruit maar weer, hè? De vraag is alleen, hoe zit het met de dood van Saul? Ik moet u zeggen, nou, in 1 Samuel 31 staat er niet veel. Zo viel hij in zijn zwaard. Hij viel in zijn zwaard. En toen zijn wapendrager zag dat Saul dood was, of dood ging. Zo nauwkeurig is dat dan ook weer niet, hoor. Of als dood beschouwd moest worden, enzovoort. Hoe lang zal hij nog geleefd hebben? Ja, wij denken dat als iemand een dodelijke wond krijgt, dat hij dan meteen plat valt en is het gebeurd. Hè? Zo van, je duwt hem wat chloroform onder zijn neus en dan valt hij zo plat. Zoals in de films, zal ik maar zeggen. Je kunt jezelf een wond toedienen, maar dat je te denken dat je dan op slag dood bent, dat is een heel ander ding. Hè? Dat neemt gewoonlijk tijd. Hoeveel tijd? Dat kan nog wel uren duren. Sorry, het is geen smakelijk verhaal. En het kan dus best dat Saul bij gelegenheid zich weer oprichtte, weer ging staan, dodelijke wond of niet. Dat zie je trouwens ook in films. Hè? Ik was nou bij El Cid. Maar de echte zieke films waren dat, hè? Met Charlton Heston. Maar in ieder geval dat hij zich weer opricht en daar was hij dan. En dat wordt zo verteld door die jongen. Hè? Want er staat, ik kwam bij geval op het welk geval, vertelt hij niet, maar dat was plundering dus gewoon, hè? Voor dat geval. Kwam je op het gebergte van Gebo en ziet Saul leunde op zijn spies. Waarom niet? Had zich weer opgericht, waarom niet? Nou, ik vraag het u, maar ik krijg ook geen antwoord. Dat zou toch kunnen, hè? En ziet, de wagens en ritmeesters hielden dicht op hem. Zo zag hij achter zich om en zag mij en riep mij. En ik zei, hier ben ik. En hij zei tot mij, wie zijt gij? En ik zei tot hem, ik ben een Amalekiet. Toen zeide hij tot mij, sta toch bij mij. Dat wil zeggen, iemand bijstaan. Dat is wel goed vertaald, maar iemand bijstaan is iemand helpen, toch of niet? En niet alleen maar erbij staan. Ja, staat toch bij mij, wil zeggen, help mij toch. En dood mij. Want deze maliënkolder heeft mij opgehouden. U weet wat een maliënkolder is? Nee? Dat is een zelfgebreid harnas. Nou ja, het hoeft niet zelfgebreid te zijn. Maar dat is een vest eigenlijk gemaakt van allemaal metalen ringen in elkaar. Zodat het alle kanten op bewogen kan worden. Het is eigenlijk een vest van ijzerdraad, om zo te zeggen. En één recht en één averecht is het, ik weet niet precies. Maar daar kun je wel in bewegen, dat ventileert ook. Maar het is metaal, het zwaard of een spies wordt daardoor tegengehouden. Dat is de voorganger van het kogelvrije vest. Ik moet eerlijk zeggen dat dit woord maliënkolder, ik bedoel het Hebreeuwse woord, alleen maar hier in de Bijbel voorkomt, nergens anders. En dat van oudsher ook altijd gezegd wordt, wij weten niet wat het is, komt alleen maar hiervoor. Andere vertalingen zeggen, want deze beving heeft mij opgehouden, zo van, ik wil er een eind aan maken, maar ik heb geen macht over mezelf, krijgen niet voor, zo heeft men het vertaald, omdat men het woord niet kent. Maar volgens mijn informatie, die komt altijd bij Heers vandaan. Heers zegt, het is iets van een klein regelmatig patroon. Zoals bijvoorbeeld een dambord. Hij heeft het trouwens over checkers. Dat woord komt in zijn beschrijving. In de Engelse versie van het boek staat dat er dan een klein regelmatig patroon. Nou ja, dat kan dus heel goed Somaliënkolder zijn. Het is klein en het is regelmatig. Die ringetjes allemaal in elkaar. En verder moet u maar eens naar het museum dan. Dan kunt u dat eens bekijken. Hoe dat eruit ziet. En het ligt voor de hand. Als Saul bewapend was, bewapend was geweest en dus zijn wapenrusting heeft gedragen. U weet wel, die wapenrusting waarvan David zei, daar kan ik me niet in bewegen. Weet u wel, als hij die gedragen heeft, moet het niet zo makkelijk voor hem geweest zijn om zichzelf in een zwaard te werpen. En dan kan het best dat als hij een maliënkolder droeg, dat hem dat in de weg gezeten heeft. En dat die wond niet definitief was, of althans er niet snel genoeg een eind aan maakte. En dat hij dan aan iemand anders vraagt, ja, dat zou kunnen, ja, het is en blijft een luguber verhaal. Omdat we niet gewend zijn natuurlijk ook, maar vooruit, gelukkig maar. Maar het zou best kunnen en het zou niet in strijd zijn, mijn zin is, zou het niet in strijd zijn met wat in het voorgaande hoofdstuk staat. Hij wierp zich in zijn zwaard en hij stierf. Hoe lang daarna? Ja, weet ik niet. We spreken over een dodelijk ongeval, maar het slachtoffer komt pas de andere dag om het leven. Hoe zeggen ze zoiets? Wordt naar het ziekenhuis gevoerd, wordt gereanimeerd, komt in intensive care, wordt... En helaas mocht niet baat, het is toch een dodelijk ongeval, enzovoort. Er zit alleen soms dagen tussen. Waarom niet? Weet het me niet. Ik heb geen reden om aan te nemen dat de man liegt. Nou ja, hij is een Amerikaan, maar hij doet ook dit soort dingen. Je kunt wel roepen van, ja, maar dat verzint hij allemaal. Maar bij nader inzien, ik zou het niet weten. Per slot, het verhaal wordt in hoofdstuk 31 wel erg kort verteld. Toch? En ik blijf van mening dat je nooit voorbarige conclusie... U weet toch wat ik altijd zeg over bijbelstudie? Je hebt een schriftgedeelte en je leest het voor wat er staat, maar je hecht het niet af. Je zegt niet, en zo is het dus in Nabokovorst, nou weet ik hoe het is. Want dan moet je eerst alle andere schriftplaatsen die er ook betrekking op hebben, ernaast gehad hebben. Je moet ze wel naast elkaar leggen. Nou, is dit een makkie? Dit is naast elkaar in mijn Bijbel. Ja. Ik hoef niet eens om te slaan. Het staat naast elkaar. Dus je legt het naast elkaar. Je doet wat je altijd doet. Tenminste, ik. En je legt het ernaast. En dan zeg je, oké, dan weet je hoe Saul doodging. Hij wierp zich in zijn zwaard. Hij raakte inderdaad zwaar gewond. Hij zou eraan sterven. Er was geen twijfel aan. Maar het ging hem niet snel genoeg. Want hij had het niet goed genoeg gedaan. Hij was gehinderd door zijn harnas, om zo te zeggen. Dus maakt een ander daar een end aan. Bij nader inzien, maar ik mag het eigenlijk... Ik moet dringend pauzeren. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, want je mag natuurlijk niet omgekeerd werken. Hè? Maar u weet toch hoe het met de Heer Jezus was? Hij was wel erg snel gestorven... Maar men vond het twijfelachtig of hij eigenlijk wel echt overleden was. En toen werd hij doorstoken met een spies. Zo gek is dat dus allemaal nog niet. Dus ik denk dat inderdaad wel...
Er staat er wel in Eenzaam en dat de waterdrager zag dat ze al dood was.
Ja.
Dat staat er wel.
Of dood ging, of dood aan het gaan was... Of zou gaan, hoe je dat maar vertalen wil, want het Hebreeuws geeft daar niet iets specifieks over. Hè? Dat gaat over de tijden, zogenaamd in het Hebreeuws, die immers niet bestaan. Het is maar een conclusie van de vertalers of van wie, en dus vertaalt men het zo. En anders wordt het zo goed als dood was. Maar zou gaan, binnen afzienbare tijd, vind ik goed genoeg. Ik denk daar niet eens aan, ik lees dat meteen al zo. Hè? Dat hij dood was, oké. Het was een gedane zaak, dat was het dan. En zijn wapendrager maakte er ook aan zijn leven een eind. En hoe lang het dan geduurd heeft voor ze daadwerkelijk dood waren. Jongens, waar zijn we eigenlijk mee bezig, zeg. Met dat soort dingen. Kortom, ik denk dat deze Amalekiet wel degelijk een werktuig was, om zo te zeggen, waardoor Saul overleed. Het was niet alleen Saul zelf, het was ook die Amalekiet. Ik kan me zelfs nog voorstellen dat de Amalekiet misschien eventueel zou hebben kunnen redden. Of iemand anders. Wat niet waarschijnlijk is dat men het zou doen, maar het lijkt me niet geheel onmogelijk. Maar in ieder geval, de dood van Saul heeft verschillende oorzaken. En daar hebben niet de mensen problemen mee. Nou goed. We moeten het daar echt even bij laten, mensen. Want we hadden de koffie ingepland, geloof ik, hè? Vers 10 van 2 Samuel 1 zegt: zo stond ik bij hem, zei de Amalekitische man dan wel jongen. Zo stond ik bij hem, zo hielp ik hem, betekent dat dus nog steeds, hè? Ontleend aan vers 9, sta mij toch bij. Zo stond ik bij hem, ik hielp hem en doodde hem, want ik wist dat hij na zijn val niet leven zou. Zie je? Hij was toch al ten dode opgeschreven, zegt hij. En alleen al die zin is voor mij voldoende om te denken dat het gewoon dus inderdaad precies zo gebeurd is. In tegenstelling tot wat meestal gedacht wordt. Hij doodde hem definitief. En ik nam de kroon die op zijn hoofd was en het armgesmijde, daar hebben we het al over gehad, dat aan zijn arm was, en heb ze hier tot mijn heer gebracht. Toen vatte David zijn klederen en scheurde ze, desgelijks ook al de mannen die met hem waren. En zij weeklaagden en weenden en vasten tot op de avond over Saul en over Jonathan zijn zoon, de koning en de kroonprins. En over het volk des heren, waarvan er velen gedood waren. En, of namelijk wat mij betreft, over het huis Israëls, over het volk als zodanig, omdat zij door het zwaard gevallen waren. Dus de bekende rouw, maar die neemt een groot deel van het hoofdstuk in beslag, eveneens in dat lied aan het eind van het hoofdstuk. Voort zeide David tot de jongen die hem de boodschap gebracht had, van waar zijt gij? En zei, ik ben de zoon van een vreemde man. Er staat eigenlijk het woord voor gast, hoor. Het is vertaald met vreemd, ja. Nee, een gastman. Iets en dan nog wat. Wat het maar was. Vers 13. Maar letterlijk staat er dus een gast, een buitenlander dus. Ik ben een vreemde man. Ik ben de zoon van een vreemde man, van een Amalekiet. En David zei tot hem, hoe hebt gij niet gevreesd uw hand uit te strekken om de gezalfde des Heren te verderven? U weet, ik heb vergeten te zeggen, dus straks maar Amalekieten. U weet, Filistijnen staat voor de natuurlijke mens in het algemeen. En Amalekieten, die vind je daarachter. Dat wil zeggen, de Amalekieten staan voor overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht. Demonen van mijn part. Luiden die hun tong gebruiken, die spreken, likken. Die Amalek, die likken. Een volk van likkers, is het, vertaal je dat letterlijk, hè? Amalek, een volk van likkers. In de zin van, ze gebruiken tong, ze fluisteren de mens wat in, enzovoorts. Overheden en machten heet dat in het jargon van het Nieuwe Testament. Hoe hebt gij niet gevreesd uw hand uit te strekken om de gezalfde des Heren te verderven? Dus de uitdrukking die David gebruikt, speciaal David, ter aanduiding van Saul. En wat ons in de loop van de geschiedenis menselijkerwijs moet verbazen, is dat David zo bezorgd is altijd over Saul. Hem zo respectvol bejegend. Hem respecteert, hoewel het zijn vijand is. Maar als je beseft dat Saul staat inderdaad voor de wet des Heren, als gezalde des Heren staat hij voor de heerschappij van de wet. De wet is heilig, de wet is rechtvaardig, de wet is goed, enzovoorts. Daar mankeert niks aan, Het probleem is echter dat hij zwak is en onprofijtelijk en u weet wel hoe dat zit, mag ik aannemen. Hè? Dat zijn de dingen die in het Nieuwe Testament worden uiteengezet. En als ik het eenvoudiger moet zeggen, het respect van David voor Saul is hetzelfde als het respect dat de Heer Jezus had voor de wet des Heren. Voor de wet Gods, waarvan hij zei, er zal geen titel nog Joden van verloren gaan. Integendeel. Hm? Niettemin zou hij de wet beëindigen. Om het te vervangen voor een nieuw verbond, weet u wel. Jeremia 31. Een nieuw verbond in de plaats van het oude verbond. En daar gaat het vervolgens over. David riep een van... Tegenwoordig hoor je dat wel eens. Hè. Het schijnt dat de zogenaamde... De lui die zich geestelijke leiders noemen... Dat weet u toch, hè? Tegenwoordig is het modern. Hè. Je moet geestelijke leiders hebben enzovoorts. En je mag ze niet tegenspreken, want ze zijn gezalfden des Heren. Daar beroepen ze zich dan op. Hè. Daar kun je allerwegen tegenkomen. Vandaag. Hm? Nou ja, al een poosje. De gezalfde des Heren. Maar het is wat ongelukkig gekozen, want onder de term gezalfde des Heren wordt Saul verstaan. En dat was niet best met hem. Maar goed. Niettemin, hij was het. En wat die geestelijke leiders betreft, gezalfde des Heren, begrijp je me goed, broeders en zusters, dat zijn wij allemaal hoor. Wij zijn christenen. We hebben diezelfde zalf ontvangen, zalfolie. We hebben diezelfde geest ontvangen. En christenen betekent gewoon gezalfden. Dat zijn wij allemaal. Maar goed, het maakt ons niet onschendbaar. Echt niet. En David riep een van de jongens, een van zijn jongens, een van zijn personeel ondergeschikten, en zij treed toeval op hem aan en hij sloeg hem dat hij stierf. Het ging gebeuren. Uw bloed zij op uw hoofd, want uw mond heeft tegen u getuigd, zeggende, ik heb de gezalfde des Heren gedood. Zijn eigen bekentenis was voldoende om hem ter dood te brengen. En zo zal het ook wel zijn, maar u weet toch hoe dat gegaan is. De oversten deze wereld zijn dan... Hebben dan wellicht de Heer Jezus gekruist? Ik heb u gezegd, hè, dat staat in 1 Korinthe 2, vers 8. En indien zij de verborgenheid gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid, de Heer die verheerlijkt zou worden, niet gekruist hebben. Maar het neemt niet weg dat we ook nog hebben Colossense hoofdstuk 2, waar dan staat in verband met de kruisiging. In vers 14, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, tegen ons Joden, de verwijzing is naar de wet, hè? Door de dood van de Heer Jezus werd als het ware het handschrift uitgewist, dat is uiteraard als het ware, want ja, als het ergens in gegraveerd stond, is het daarmee niet uitgewist. En als het geschreven was, is het ook niet uitgewist. Maar dat betekent dat het niet meer van toepassing is. Hè? Dus een werking verloren. Het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen, het welk enigerwijze ons tegen was. De apostel verzwakt het. Hij zegt eerst, het was ons tegen. Daarna zegt hij, nou ja, enigerwijze. Want dat is met de wet natuurlijk zo, hè? Die heeft twee kanten en een van die kanten is tegen ons. Voor zover het inzettingen zijn, is het tegen ons. Voor zover het onderwijs is van Gods wegen, is het voor ons, is het ter lering. En in het bijzonder denk ik daarbij natuurlijk ook aan de wet die een aanleiding is tot... Een betere hoop door welke wij tot God naderen dan wel de wet die een schaduw is of een voorbeeld van toekomende goederen enzovoorts. Want de wet is natuurlijk in hoge mate profetisch en kondigt het nieuwe verbond aan en dat is niet tegen ons. Hè? Dat zijn de twee aspecten van de wet. Vandaar dat de wet komt ook symbolisch in twee delen, namelijk op twee tafelen. En dan ook nog beschreven van voren en van achter eventueel. Of dat met de stenen tafelen zo was, denk het niet. Maar als het woord van God wordt uitgebeeld in een boekrol, Bij gelegenheid, minstens twee gelegenheden in de Bijbel, is die beschreven van voor en van achteren. Hm? Aan twee kanten. Want hij heeft twee kanten. Hè? De wet is heilig, rechtvaardig en goed, maar de wet is bediening des doods. Je kunt er een boel van leren, maar de wet veroordeelt je toch. Dat zijn de twee kanten. En dat is wat de apostel natuurlijk hier aanhaalt. Uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was. Hij heeft datzelfde uit het midden weggenomen. Eerst uitgewist en daarna weggenomen. Als je technisch denkt, dan zeg je dit kan niet. Het is of het een of het ander. Want als het uitgewist is, kun je het niet meer uit het midden wegnemen. Toch? Maar je moet begrijpen dat de twee metaforen zijn voor precies hetzelfde. Uitgewist dan wel uit het midden weggenomen, waarbij ik erop wijs dat het midden per definitie de dominante positie is. Wat zeg ik het weer ongelukkig al, moeilijk hè. Het midden is de plaats van de troon. Het midden, vanuit het midden wordt geregeerd. Om het midden draait alles. En hier wordt, is de wet uit het midden weggenomen. Dat wil zeggen, die heerst niet meer. Die heb je toch, hè? Mooi voorbeeld van dit gebruik van het midden vind ik altijd de Hof van Eden. Want bij gelegenheid lees je dat in het midden van de hof stond de boom des levens. En de andere keer is het de boom der kennis des goeds en des kwaads. En dat is toch niet hetzelfde. Zodat het midden ook nog tamelijk subjectief is. Het is maar wat je als dominant erkent, wat je als normgevend erkent. Hè? Maar in ieder geval het handschrift, de wet is uit het midden weggenomen. In de openbaring lees je dan, en ik zag in het midden op de troon. Ja, in het midden staat de troon, waar anders? Het is een beetje overcompleet dat het erbij staat. Hè? Maar goed. Heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Vers 14 komt aardig overeen met de dood van Saul. Einde van de heerschappij van de wet. En daarna krijg je nog, en de overheden en de machten. Maar de oversten deze wereld hebben de Heer gekruist. Maar de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Zodat het tegelijkertijd een overwinning was ook op de Amalekiet, om zo te zeggen. En voor alle duidelijkheid had ik meteen vanuit Colossense 2 moeten verder lezen in Hebreeën 2. Dus dat ga ik alsnog doen. Namelijk halverwege Hebreeën 2 vers 14. Dus dan neem ik hem weer op. De overheden en de machten uitgetogen hebben, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Hebreeën 2 vers 14. Opdat hij door de dood heen teniet doen zal degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En verlossen zal al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Enzovoorts. Kortom, in de opstanding van Christus wordt de overwinning behaald op de duivel en zijn personeel. En wat ons betreft, die is al teniet gedaan. Voor zover hij het geweld des doods had, voor zover hij gebruik maakt van het wapen van de dood, is hij teniet gedaan, wat ons betreft in elk geval. Want hoeveel schriftplaatsen wilt u hebben waar staat dat degenen die geloven de dood niet zullen zien, of zullen leven al waren zij ook gestorven, of kortom gewoon al opgewekt zijn met Christus, enzovoorts. Een andere keer geef ik u die schriftplaats, maar dat vind ik nu een beetje ver buiten de orde. Maar het is toch van belang er weer eens op te wijzen. Want ja, er zijn altijd mensen die proberen om het wiel opnieuw uit te vinden en het lukt ze dan niet. Zo van de opstanding van de gelovigen is tegelijkertijd met de opname van de gemeente. Want er staat in 1 Thessalonicenzen 4. Degenen die gestorven zijn zullen eerst opstaan. Of er staat in 1 Korinthe 15. In verband met de opname van de gemeente. En dan zegt men, zie je wel, de gelovigen als ze sterven gaan niet naar de hemel. Ze worden immers pas opgewekt bij de opname van de gemeente en niet eerder. Maar dan heb je slordig gelezen, mensen. Dan heb je toch erg slordig gelezen. Want in 1 Thessalonicenzen 4 en 1 Korinthe 15 gaat het om de opstanding van het lichaam als zodanig. Onder het motto, ik geloof in de wederopstanding des vleesers. Waar staat dat? Ik zou het niet weten, broeder. Oké, nou ja, dat doet er nou niet toe. Maar dat gaat alleen over het lichaam. Want wat de gelovigen zelf betreft, daarvan wordt inderdaad niet geleerd. Ik zeg het maar weer een keer. Wordt inderdaad niet van geleerd dat zij naar de hemel gaan als zij overlijden. Dat is namelijk volstrekt onmogelijk. Daar waren ze al. Dus daar gaan ze niet naartoe. En als hun lichaam het aflegt. Dat woord lijkt me. Maar goed, als het lichaam het aflegt, het niet meer doet, zal ik maar zeggen, betekent dat dus niet dat je dan, hoewel je al in de hemel gezet was, ineens daaruit valt en dus kennelijk in het dodenrijk, waar anders, terechtkomt. Afgezien van dat de Bijbel zegt dat nog dood, nog leven, ons zal kunnen, kan niet eens. Zal kunnen scheiden van liefde Gods, welke is in Christus Jezus ons Heer. Bovendien, wij zijn leden van het lichaam van Christus en die vallen niet uit de hemel of uit elkaar of gaan slapen, doordat het lichaam het niet meer doet. Het is andersom. Pas als het lichaam het niet meer doet, worden wij ontbonden van dit lichaam en slaan wij onze ogen op daar waar wij altijd al waren. Nou, altijd, maar waar wij al waren. In de hemel. Dat u die dingen wel uit elkaar houdt. Hè? Nou goed, dat heeft hier verder niet. Heeft hier verder niet mee te maken. Maar soms dan schiet me dat ineens door de gedachten. Maar het punt is dat wij dus inderdaad van de macht van de dood. En daarom van degene die het geweld des doods heeft. Zijn verlost. De dood heerst niet meer over de Heer Jezus Christus. Dat is Romeinen 6. Hij is der zonde eenmaal gestorven. Eens en voor altijd. De dood heerst niet meer over hem. En dat is hetzelfde schriftgedeelte zegt. Het is hetzelfde schriftgedeelte dat zegt dat wij één plant met hem zijn geworden in de gelijkmaking zijner opstanding. En dat betekent dat de dood over ons dus ook niet meer heerst. En dat betekent dat we de dood dus niet zullen zien, het dodenrijk niet zullen binnengaan. Niet bij bewustzijn, niet onbewust, niet slapend of wat men maar uitgevonden heeft. Men noemt dat zielenslaap. En zelfs dat is een verkeerd woord, want men bedoelt geestenslaap. Maar dat heeft men dus ook al niet uit elkaar gehaald. Ik vind het altijd wat triest, zulke leringen. Het is schrift met schrift vergelijken. Je moet alles hebben wat daarover gaat. En dan begrijp je hoe het zit. Het betekent dus inderdaad dat ter gelegenheid van de opname van de gemeente uw en mijn lichaam veranderd worden voor zover wij nog leven. En mochten wij tegen die tijd al eerder overleden zijn, wil zeggen dat voor zover onze lichamen er nog zijn, wel degelijk worden opgewekt. Onze lichamen. Ik zeg voor zover die lichamen er nog zijn. Nee, jij bent een stap verder. Jij bent bij een heel andere vraag. Dat is de vraag die mij ooit jaren geleden gesteld werd. Daar zei ik ook iets van deze aard. En toen zei iemand, letterlijk zei, je denkt toch niet dat de Heer onze lichamen nodig heeft dan? Maar dat is nodig hebben. En het antwoord is, nee, ik denk dat niet, dat de Heer onze lichamen nodig heeft. Maar de vraag is niet of hij ze nodig heeft, de vraag is of hij ze opwekt. En zo goed als hij onze levende lichamen verandert, zo verandert hij ook de dode lichamen. En er is maar één bewijs, er zijn er meerdere, maar het grootste bewijs is nog altijd de Heer Jezus zelf. Die stond op uit de dood en het graf was leeg. Had God dat lichaam nodig? Nou, dat weet ik niet, maar ik vind het ook geen gepaste vraag. Niet echt tenminste. Het is de verkeerde vraag. Hij deed het. En dat is opstanding, dat betreft inclusief het lichaam. En als het er niet is, nou ja, dan niet. Dat maakt mij verder niet uit, maar toch is het lichaam. En bovendien, een lichaam hoeft er niet te zijn, kan ook gereconstrueerd worden. Waarom ook niet? He? Als God iets kan scheppen, kan hij ook herscheppen. Ik heb daar helemaal geen probleem mee. Het zal bij sommige martelaren wel moeten, ja, daar zeg je zowat. Natuurlijk, daar ben ik me ook wel bewust. Maar voor zover er graven zijn, zullen ze open zijn. Moet het open? Nee. De heer kwam uit het graf. Dus dat wordt niet eens beschreven. Het graf was open, de steen was weggerold. Was dat nodig? Helemaal niet. De avond van dezelfde dag was hij bij zijn discipelen in de opperzaal met de deuren dicht en ik kwam ook gewoon binnen. Ja. Waarom was het graf dan open? Nou, omdat God dat nodig vond.
Symbool, zeg maar.
Symbool. En wij leren ervan dat dus de graven open gaan als de gemeente wordt opgenomen. Moet dat? Ja, dat is het punt niet. God doet het blijkbaar. Zij zullen eerst opstaan en wij zullen veranderd worden. En als zij opstaan, worden ze ook veranderd. Naar het lichaam. Want daar gaat het over. In 1 Thessalonicenzen 4 en ook in 1 Korinthe 15. En trouwens ook in Filippenzen 3. Wij zijn burgers van de hemel. Op grond waaruit staat er dan? Op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. Er zijn trouwens ook theorieën over de opname van de gemeente, waarbij men gelooft dat onze lichamen hier ter plekke dood neervallen. Ja, die zijn er dus ook dan, logischerwijze. Als God dan de lichamen niet nodig heeft, en de graven niet opengaan, wat moet er dan met onze nu nog levende lichamen? En men denkt dan, wij gaan eruit, zal ik maar zeggen, het zaakje valt hier een beetje slordig neer. Ja. Als het in de Bijbel zou staan, zou ik het geloven. Maar de Heer stond op uit de dood en het graf was leeg en de Heer voert ten hemel en liet niks achter. Ja, wij dus ook niet, want dat is de norm, dat is de enige echte norm. Wij zijn één Christus, we zijn één plant met hem geworden, we zijn gezegend met elke geestelijke zegening in hem. Dat wil zeggen, er is geen uitzondering op en dus is de Heer ons voorbeeld. En dat komt overeen met wat de Bijbel erover zegt. Dus dat hoeft niet een probleem te zijn. Maar goed, dan ben ik een beetje aan het verdwalen, want het ging natuurlijk gewoon over Colossenzen 2, vers 14. Uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was, zeg maar Saul. En de overheden en machten uitgetogen hebben, heeft hij over hen getriomfeerd en heeft er niet gedaan degene die het geweld des doods hadden, is de duivel. Uit Hebreeën 2, dat wordt voorgesteld door Amalek. Daar komt het tot meer. Vandaar dan ook, nou maak ik weer een grote sprong, zo aan het eind van de avond. Vandaar dan ook dat die laatste koning van dat laatste, laten we zeggen, heidense wereldrijk. Dat is een Amalekiet. Maar die wordt ook inderdaad gedreven, bestuurd, geleid door de duivel zelf. En als je een Amalekiet hebt, dan ben je bij de duivel terecht. En vandaar dan ook dat die twee, in ieder geval in het Oude Testament nog, althans in Daniel, als één beschouwd worden. Eén beest. Maar het zijn er twee, en dat blijkt uit Openbaring 13 en wat er verder volgt. En uit sommige uitspraken in het Oude Testament, met name in Jesaja. Maar goed. Hebben we die nog? Amalek.
Ik zou dan de beelden Paulus en Bellusconi.
Nou ja, dat weet ik niet. Gij weet dat de antichrist komt, en er zijn vele antichristen geworden, dus doe maar weer, hè. Ja. Nou ja, maar zoiets is het dan, hè. De mens, aan de ene kant een mens en aan de andere kant een geest die mens gebruikt. De duivel namelijk. En zo wordt zo'n mens tot antichrist in de praktijk. Maar goed, meer wil ik daar niet over zeggen. Ik ga nog even terug naar 2 Samuel 1, waar we waren. David zei tot hem, uw bloed zij op uw hoofd, vers 16, want uw mond heeft tegen u getuigd, zeggende, ik heb de gezalfde des Heren gedood. Hij dacht een overwinning te behalen, dat dacht de duivel in elk geval, maar het betekende in de praktijk zijn eigen eind. Zijn eigen veroordeling, definitief, zijn eigen dood. En want we hebben daarna van doen met de opvolger, degene die als het ware uit de dood opstaat. Dat wil zeggen, na de dood van Jezus krijgen wij van doen met Christus en na de dood van Saul krijgen wij van doen met David. En daarmee met de Messias. En als in de toekomst de Heer zelf, de zoon van David, verschijnt en definitief een eind gekomen is, ook in de praktijk aan de heerschappij van de wet, en de Heer zelf zijn opwachting maakt hier op aarde, wat is het eerste dat men dat doet? Wat men dan doet? Dan verschijnt de koning, met grote kracht en heerlijkheid, en wat doet men dan? Zacharia 12. Zij zullen over hem rouw bedrijven. Enzovoorts. Matthäus 24, enzovoort. Dat patroon, dat herhaalt zich. Nog een paar keer, maar goed. Wij moeten het voor vanavond hier weer bij laten. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor dat woord dat u ons geschonken hebt. Dat woord waarin u op velerlei wijze ook tot ons spreekt. En waardoor wij bepaald worden bij de essentie van de heilsgeschiedenis. Hoe een einde komt aan de heerschappij van de eerste beginselen deze wereld. Heerschappij van de wet. En boven alles de heerschappij van de God deze eeuw. En hoe u zelf, uw heerlijkheid, uw macht, uw kracht vestigt. We danken u dat u ons deelgegeven hebt reeds nu aan de krachten van die toekomende eeuw. Dat we deel gekregen hebben aan alle geestelijke zegeningen in Christus en zelfs in de hemelen, dat we daaruit mogen leven. We danken u ook dat u ons bekend maakt met zelfs de verborgenheden van uw wil. En dat u ons leidt in heel de waarheid, in de schriften, opdat we die zouden verstaan. We danken u daarom dat we vanavond ook weer hier mochten zijn, uw woord mochten openen, mochten overdenken. En mochten opnemen in onze harten, om via deze oude geschiedenissen onze blik te richten op de definitieve zoon van David, die wij reeds nu kennen en waarvan wij verwachten dat hij in de toekomst alsnog in heerlijkheid zal verschijnen. Wij danken u daarom voor die zalige hoop die u ons geschonken hebt en we dragen onszelf aan u op. Wees u ons nabij met de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.